In Hosea 10, dacht ik, zijn we gebleven. Ja. Vorige keer zijn we geëindigd bij Hosea 10, vers 8. Waar de bekende uitspraak gedaan wordt over de bergen bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. Een uitspraak die later in het Nieuwe Testament, met name in Openbaring 6... en zelfs een Openbaring 9 trouwens, herhaald wordt. Een uitspraak die gedaan wordt in verband met het aanbreken van de dag des toorns, of gewoon in verband met de toorn die zal komen. En over die toorn spreekt met name dit hoofdstuk, of deze hoofdstukken uit Hosea. Ze kondigen de toorn aan, die zal komen in de eerste plaats over Israël, maar die ook zal komen over de volkeren der aarde. En zo zijn we dan terechtgekomen in een volgende pericoop, een volgend schriftgedeelte, de tweede helft van dit hoofdstuk, wat begint bij vers 9. En daar wordt weer eens een keer, in de eerste plaats, verwezen naar de dagen van Gibea. De dagen van Gibea die al eerder werden aangehaald in bijvoorbeeld hoofdstuk 5, was het geloof ik, hè? Hoofdstuk 5, vers 8. Blaast de bazuin te Gibea en de trompettenrama roept luider te Bet-Aven. En vorige keer hebben we ook stilgestaan inderdaad bij Bet-Aven. De naam die hier genoemd wordt in Hosea 10 als aanduiding van een plaats die eigenlijk heet Bet-El, huis Gods. Maar die Bet-Aven genoemd wordt huis der zonde vanwege de aanbidding van een van deze gouden kalveren. Daar hebben we de vorige keer ook over gesproken. Nu wordt niet alleen Bet-Aven genoemd in Hosea 10, maar ook weer Gibea. En Gibea heeft te maken met die uitgebreide geschiedenis in Richteren 19 en al wat er verder volgt. De beruchte gruweldaad te Gibea. Ik ga er nog niet op in, maar het is in ieder geval duidelijk dat daar sprake is van een, in ieder geval van goddeloosheid, afgoderij en in ieder geval van ongehoorzaamheid aan de Heer. Deze gebeurtenissen van Gibea staan dan ook belangrijke plaats in de geschiedenis van Richteren, daarmee in de geschiedenis van het Oude Testament. En dat komt omdat in deze toch al wat uitgebreide geschiedenis eigenlijk de hele situatie van Israël besproken wordt. Maar goed, ik zal het daar verder niet over hebben, dus ik laat het er maar bij. Sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, o Israël. Staat er, daar zijn zij staande gebleven. Dat betekent dat de weg die Israël ging met de Heer in ieder geval niet verder gegaan is dan deze dagen van Gibea. En de zonden van Gibea, of de zonde te Gibea, staat een model voor de zonde van Israël in het algemeen, de afgoderij van Israël. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat de geschiedenis van Israël feitelijk daar ophoudt, maar eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat die geschiedenis dan al eerder opgehouden zou kunnen zijn, maar aan de andere kant zien wij dat die geschiedenis daarna wel degelijk doorloopt. De gedachte is dan ook niet dat de weg van Israël door de tijd, door de jaren, door de geschiedenis heen in feite ophield daar bij Gibea, alsof Israël daar Lo-Ammi zou zijn geworden. Maar de gedachte is gewoon dat dat wat bij Gibea gebeurt model staat voor al die dingen waardoor Israël Lo-Ammi wordt of werd. En vandaar, daar houdt het op. Bij Gibea houdt het op. Wel bij Bet-Aven ook hoor, maar dat hebben we al gezien. Dus ik ga daar maar verder niet op in. Het principe trouwens dat in Hosea steeds terugverwezen wordt naar het Oude Testament, met name naar oud-testamentische geschiedenis, maar soms ook naar andere uitspraken van de Heer, dat is langzamerhand, dacht ik, wel bekend. Dus wat ik alleen nog zeg dan, is dat Gibea inderdaad behoort tot het gebied van Benjamin. Die gruweldaad had dan ook met Benjamin te maken in Richteren 19. En Benjamin staat nog altijd voor het gelovige overblijfsel, voor die kleine minderheid die dan uiteindelijk toch nog behouden wordt. Waarover we ook zullen spreken, naar aanleiding van hoofdstuk 11, Hosea 11 is dat, ja. Datzelfde Gibea was ook al aangehaald in hoofdstuk 9, meen ik. Ja, hoofdstuk 9, vers 9. Ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. En u ziet dus dat de latere gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël worden vergeleken met de gebeurtenissen toen in Gibea. Nou, dan ga ik dus maar verder naar het volgende vers. Of er staat dan nog in vers 9, tegen de kinderen, of de strijd in Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen. De strijd namelijk tegen de kinderen der verkeerdheid is de strijd tegen de Belialszonen, want daar komt het op neer. We hebben dat principe, dacht ik, ook al even eerder aangehaald. Het betekent in ieder geval dat deze gebeurtenissen van Gibea hier aangehaald worden, want die waren het werk van Belialszonen. Als u zou lezen in Richter 19, dan zult u daar zien dat daar gesproken wordt over een Belialszoon, een kind van Belial, of hoe men dat dan maar vertaalt, die dan deze gruweldaad tot gevolg heeft. En dat begrip Belialszoon heeft dan ook te maken met het begrip kinderen der verkeerdheid. Het heeft namelijk de betekenis van zonder juk of zonder nut. Dat is de betekenis van Belial. Zonder nut, zonder juk. Eigenlijk dus ook zonder wet en zonder woord. En daarom komt de term Belialszoon of Belialskind overeen met de later Nieuwtestamentische aanduiding van de mens der wetteloosheid. Nou goed, over deze... op deze geschiedenis wordt dan weer teruggekomen. En dan staat er in vers 10, het is in mijn lust dat ik ze zal binden. En volken zullen tegen hen lieden verzameld worden, als ik ze binden zal in hun twee voren. Dat wil zeggen dat die gebeurtenissen die vroeger plaatsvinden in Gibea en de strijd, de oorlog, zelfs burgeroorlog, die daar het gevolg van was, die zal niet weer plaatsvinden. Hoewel eigenlijk dezelfde dingen gebeuren als in de dagen van Gibea, zal niet diezelfde strijd losbranden. Er zal niet de strijd zijn in Israël tussen het ene deel van het volk en het andere deel van het volk. Zo'n strijd komt er niet. Integendeel, de Heer zelf zal nu strijden tegen zijn volk. En hij zegt, het is mijn lust dat ik ze zal binden. Het gaat niet meer om stammen onderling, zoals toen in Gibea, maar het gaat nu om iets veel ergers, namelijk de Heer zelf zal zich keren tegen Israël. En het hangt nog allemaal samen met de profetieën in de eerste hoofdstukken van over Lo-Ami en Lo-Ruhama, weet u wel. Het zal mijn volk niet zijn en ik zal mij hun niet ontfermen, enzovoorts. Want daar wijst dit op. Ik zal ze binden, betekent dan ook in de praktijk gewoon dat zij... dat dit volk gebracht zal worden in de ballingschap. Binden, of in banden leggen, is immers het woord voor het in gevangenschap brengen. En gevangenschap is weer ballingschap. Dat blijkt ook wel, want we hebben daar een paar versen eerder al over gesproken. Want daar stond dat het zou worden weggevoerd naar Assur. Er wordt gesproken in vers 6 over de Assyrische ballingschap. Dus de Heer zegt, het is mijn lust dat ik ze zal binden. Hij laat er niet een ander over, maar hij zal het zelf doen. En daarom staat er, volken zullen tegen hen lieden verzameld worden, als ik ze binden zal in hun twee voren. Dat wil zeggen dat de Heer de volkeren, met name Asser, omdat het al eerder genoemd is, maar de volkeren in het algemeen zal gebruiken om Israël in slavernij te brengen. Opnieuw, terug in slavernij. Daar wordt ook in het volgende hoofdstuk vervolgens over gesproken. Dus God zal zich van de heidenen bedienen. Dat is een opmerkelijke zaak, omdat Israël juist geroepen was opdat de Heer zich van Israël zou bedienen in zijn verhouding tot de volkeren. En hier gebeurt het precies andersom. De Heer zegt, ik ga van de heidenen gebruik maken om mijn volk, dat wil zeggen om Israël, tot gehoorzaamheid te brengen. Het is precies andersom, dus de omgekeerde wereld. Maar zo wordt het hier aangekondigd. Dan staat er, als ik ze binden zal in hun twee voren, want niet alleen wordt er gesproken over een ballingschap waarin het gebonden zal worden, maar er wordt ook gesproken over de verblinding van Israël. Ik heb dat vorige keer al aangehaald, omdat die voren al eerder genoemd werden in vers 4... was dat, het einde van vers 4 van dit hoofdstuk. En ik heb er toen op gewezen dat dit woord wat hier vertaald is met voor, is gewoon ayin. En dat is het normale woord voor oog. Dus de normale betekenis. Vervolgens kan het ook vertaald worden met bron. En dat is omdat het verondersteld wordt een diepte te zijn, een gat te zijn, waaruit het een en ander naar boven komt. En dat zo kan een oog beschouwd worden, en zo kan ook een bron beschouwd worden. En voor de gelegenheid heeft men het daar vertaald met voren, omdat dat in het verband van het vers, vers 4, zo uitkwam. Maar hier wordt hetzelfde woord gebruikt, gewoon in de betekenis van oog. De ogen van Israël zouden verblind worden. Dat is natuurlijk gewoon een aanhaling, niet van een bepaalde geschiedenis, maar het is de aanhaling van een bepaalde profetie. Met name die van Jesaja 9, nee, 6 is het. Jesaja 6, vers 9. Een van die profetieën die vooral in het Nieuwe Testament zo dikwijls wordt aangehaald. In Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen en Romeinen. De eerste 6 boeken van het Nieuwe Testament halen het allemaal aan. Waar staat in Jesaja 6 vers 9 dat de Heer zegt tot Jesaja: ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog zijn oren, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. Hoe lang? Wel, dus vers 11. Hoe lang, heren? En hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Wanneer komt er dus een eind aan de verblinding van Israël? Nadat het land en alle steden en dus Jeruzalem verwoest is. En we weten wanneer het gebeuren zal, want het is nog steeds profetie. De verblindheid ligt nog steeds op Israël, staat er in Romeinen en ook in Korinthe. En het zal pas opgeheven worden aan het einde van de 70ste week van Daniel, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Daar hebben we het ook weer over in het volgende hoofdstuk. Dus we gaan weer terug naar Hosea. Het zal dus, de Heer zal het dus binden in hun twee voren. Nou, we weten waarom het er twee zijn. Het zijn gewoon de twee ogen. Hè? En dan staat er in vers 11. Terwijl Efraim een vaars is, gewend garende te dorsen, zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraim bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich eggen, enzovoorts. Dat is een uitspraak die berust op een heleboel typologie. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat Efraim gewoon de aanduiding is van de eerstgeborene en dus van de erfgenaam. Daar wordt later op teruggekomen in de volgende verse, dus dat, ik grijp daar straks wel weer naar terug. Maar Efraim is nog steeds de eerstgeborene, de erfgenaam. We hebben dat in het verleden ook al verschillende malen aangehaald. En dan staat er dat Efraim een vaars is. En een vaars is gewoon een koe, hè? Efraim is een koe. En een koe, dat is misschien wat moeilijk om dat uit te leggen, maar een koe is nou eenmaal een vrouwelijke stier. Hè? Een vrouwelijk rund. En de stier, laat ik het er anders zeggen, de koe is de vrouw van de stier. Maar de stier, waar is dat een beeld van? Ja, van God zelf. Zo je wilt van Christus, dan is het eigenlijk het kalf, hoor. Maar dat heb ik vorige keer uitgelegd, geloof ik, hè. Over het gouden kalf. U ziet, ik heb er nog niet eens aan gedacht, maar inderdaad, een paar versen terug hebben we gelezen over die kalveren, in Bet-Aven enzovoorts. En, hier zijn, en toen heb ik uitgelegd dat het kalf feitelijk een beeld is van Christus, als de jonge stier. En hier zijn we dan bij de vaas terecht, maar de vaas is de vrouw van de stier. En aangezien de stier inderdaad een beeld is van Jehovah zelf, is de vaas dan een uitbeelding van de vrouw van Jehovah. En dat is Israël. En dat is helemaal geen vergezochte verklaring, want dat is gewoon Hosea 1, 2, 3. Ja. De hoofdstukken die spreken over het huwelijk tussen Hosea en Gomer. Zie? Dus Israël is de vrouw van Jehovah. En aangezien de Heer zelf, Jehovah zelf, wordt voorgesteld als een stier, wordt hier Israël voorgesteld als een vaars. Vaarzen, die, waarvan hier gezegd wordt dat hij gewend is gaande te dorsen. En dan staat er, zo ben ik over de schoonheid van haar hals gegaan. De gedachte is blijkbaar, en zo wordt het, ik meen ook in andere vertalingen naar voren gebracht, dat haar een juk op de hals gelegd is. Sterker nog, er staat eigenlijk dat er een juk op haar prachtige, of de schoonheid van haar hals, haar nek dus, gelegd is. En dat blijkt ook uit wat er verder gezegd wordt, want de koe wordt bereden. Dat vindt u misschien vreemd, maar ik heb gisteren nog gelezen in het een of andere boekje, waarvan ik u de titel nu zal onthouden, dat men inderdaad in sommige landen de gewoon koeien bereidt. Dat was in dat boekje wat ik u zojuist teruggaf, als ik me goed herinner. Dus het was in Afrika ergens. Dus het is een heel normale zaak. Wij zijn het niet gewend, maar in het verleden gebeurde dat wel. In andere landen gebeurt het ook. De koe wordt bereden. Wel als een os bereden kan worden, dus gebruikt kan worden om erop te rijden. Of om de ploeg te trekken, of hoe heet zo'n ding, een dorswagen. Vertaalt men het dan, om zo'n ding te trekken. Wel, dat kan. Dan kan men ook inderdaad de koe daarvoor gebruiken. En hoewel het zo'n mooi beest was, schoonheid van haar hals, werd op die schoonheid van haar hals toch een juk gelegd. Dat wil zeggen, als die vaas dan zo graag wil dorsen, als die vaas dan zo graag in slavernij wil zijn, want dat is het, de slavernij, wel zegt de Heer, dat kan ik regelen, en hij doet het ook, en voert vervolgens Israël weg in de ballingschap. Dat is waar het op neerkomt. We moeten goed begrijpen dat bij de verlossing uit Egypte Israël uitgeleid werd uit het diensthuis. Heel nadrukkelijk. Uit de slavernij. En hier blijkt dat Israël zo graag in slavernij wil zijn. Onder al die andere goden wil dienen. Wil leven. Goden die hun verplichtingen opleggen. Die van hun eisen enzovoort. Die in ieder geval geld kosten. Dat kost het in elk geval. En dan blijkt dus dat Israël graag in slavernij wil zijn. Wel, de Heer zegt wel, dan leg ik een juk op haar prachtige nek of hals. En hij zegt, ik zal Efraïm bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich eggen. Dat is wat er gebeurt dus. Dus het dier en dus Israël wordt teruggebracht in de slavernij, zoals al aangekondigd was in de voorgaande verzen, en zoals het in de volgende verzen nog veel nadrukkelijker naar voren wordt gebracht. En dat beeld van slavernij in de zin van land bewerken wordt dan ook verder uitgewerkt in vers 12. Die vorm van slavernij is trouwens niet zozeer de vorm van slavernij van Israël en Egypte, want daar had het ook wel iets met het land te maken. Dan moest het namelijk bakstenen maken van stro en van klei. Dat komt allemaal uit de aarde, dat is allemaal agrarische toestand, zou ik maar zeggen. Maar deze vorm van slavernij die hier genoemd wordt, gaat veel verder terug. Dat is namelijk de vorm van slavernij waarin Adam terecht kwam. Trouwens, een paar versen verder wordt Adam genoemd, maar dat zal ik u ook nog besparen. Maar dat is de vorm van slavernij waarin Adam terecht kwam, want Adam zondigde en toen werd hem gezegd dat hij in het zweet zijns aanschijns de aardbodem, Adama, de aardbodem, zou bebouwen en daarvan zou moeten leven. Kortom, hij werd onderworpen als het ware aan de aardbodem. En hoewel wij allemaal nog steeds de gedachte hebben dat de aardbodem is onderworpen aan de mens, is de waarheid andersom. De waarheid is namelijk dat de mens onderworpen is aan de aardbodem en uiteindelijk wordt hij daar ook ondergeworpen. Ja, ik zeg het nou wat lomp natuurlijk, maar dat zit nou eenmaal in de terminologie opgesloten. Zo is het nou eenmaal. Zie? Dat is de meest oorspronkelijke vorm van slavernij waarin de zondaar terechtkomt. Wel, de Heer had tot Israël gezegd, ik zal u zegenen. Als je mij dient, ik zal u zegenen. Ik zal zorgen dat het land zijn vruchten voortbrengt. 6 jaren lang, het 6e jaar dubbel, zodat je het 7e jaar al helemaal niks meer hoeft te doen. Maar eigenlijk wordt er gezegd dat door de Heer van dat hij voor hen zou zorgen. Maar in plaats daarvan gebeurde het anders. Men deed het liever zelf. Men bepaalde zelf al hoe men het land zou bouwen. En niet alleen het land bouwen, want we hebben het nou al niet meer over alleen de agrarische sector, maar over helemaal het maatschappelijke en culturele en vooral ook godsdienstige leven van Israël. Men was liever in slavernij, wel zegt de Heer, dat kan gebeuren. Maar als er dan toch het land bebouwt, staat er ineens in vers 12, zaait u tot gerechtigheid. En daar moet ik eerst wat van zeggen, want ik weet niet wat voor een Bijbel u hebt, maar ik zal u precies vertellen, in mijn Bijbel die ik hier heb, die ik elke avond altijd meeneem, die altijd in mijn tas zit, in mijn Bijbel staat er, zaait u tot, en dan een grote witte plek, en dan staat er gerechtigheid. Maar in de Bijbel die ik op mijn kantoor gebruik, staat er, zaait u tot ongerechtigheid. En toen heb ik een hele tijd moeten puzzelen van hoe kan dit nu weer? Wat zou hier nou weer mee bedoeld zijn? Totdat uiteindelijk bleek dat er helemaal niet staat ongerechtigheid, maar inderdaad gerechtigheid. Maar de twee Bijbels die ik gebruik, zijn in wezen precies dezelfde, er zit toch een verschil tussen. Het oorspronkelijke zetsel heeft, zaait u tot ongerechtigheid, maar dat blijkt een fout te zijn, zodat men het in latere drukken gecorrigeerd heeft. Dit is ook inderdaad een latere druk. Deze Bijbel is 1 jaar of 10 jonger dan die andere Bijbel die ik op kantoor heb liggen. Begrijp u? En in plaats daarvan heeft men dus een grote witte plek. Men heeft het niet overnieuw gezet. Men heeft het gewoon laten staan. Men heeft gewoon de lettertjes eruit geveild. Of het, nee, hoe doen ze dat tegenwoordig op school? Hoe doen jullie dat met dat Tippex of zoiets? Hè? Met witte verf eroverheen en dan is het weg. Nou, en dat is in mijn... hoe heet dat ook alweer precies? Tippex. Oh, dan zal ik die lui een bandje sturen. Misschien vang ik er wat voor. Goed. Ja, wij zijn langzamerhand grote afnemer, heb ik begrepen. Hier. Nou goed. Maar er moet dus inderdaad staan, zaait u tot gerechtigheid. En als er ongerechtigheid staat, dan is dat dus een zetfout. Nou weet ik ineens waarom men dat het zetduiveltje noemt altijd, hè. Het zetduiveltje heeft ons parten gespeeld. Nou goed. Dus zaait u tot gerechtigheid. De gedachte daarbij is dat als men dan toch moet zaaien en maaien, dan zou dat moeten zijn tot gerechtigheid en tot weldadigheid. Dat staat hier in een parallelisme. Hè? Zaait u tot gerechtigheid en maait u tot weldadigheid. Waarbij zaaien en maaien gewoon de aanduiding is van wat de mens normaal doet. Dat is zijn leven. Dat weet u toch? Dat is gewoon het leven wat een mens doet. Zaaien is investeren en maaien is de vruchten daarvan plukken. En in de praktijk wordt een deel van wat men maait weer gezaaid, uiteraard. Tenminste, vroeger was het zo. Tegenwoordig zit de handel daartussen, dus het wordt iets ingewikkelder nou. Maar dat is het principe, hè? Men maait en een deel wordt weer gezaaid. En van wat men over heeft, kan men leven, is de bedoeling. Dus zaaien en maaien zijn begrippen die gewoon op het hele menselijk leven van toepassing zijn. En de bedoeling is dat men zou zaaien, zowel als maaien, tot gerechtigheid, namelijk weldadigheid. En ik hoef het niet meer uit te leggen, denk ik, want gerechtigheid en weldadigheid en langmoedigheid en goede tierenheid en al die dingen meer, dat spreekt dus weer eens over het nieuwe verbond. Hè? Dat zijn de bijvoeglijke naamwoorden. Of zelfstandige naam worden in dit geval dan, die spreken over het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Gerechtigheid, weldadigheid, dat, en wat dacht u van ontferming? Rugama uit de eerste hoofdstukken, hè? Daar gaat het om. Dat zou het moeten zijn. Dus als men dan toch wat wil doen, dan zou men iets moeten doen wat deze gerechtigheid en deze weldadigheid zou voortbrengen. Dat is de gedachte. En dan staat er, braakt u een braakland. Een braakland. De bedoeling is dat een nieuw land, een onbewerkt land, ontgonnen zou worden. Een brakend land of een braakliggend land is een land wat niet bebouwd wordt. Maar de bedoeling is dat dit onbebouwde land ontgonnen zou worden. Dat is de gedachte. Een nieuw land. En dat is opmerkelijk, want je zou toch zeggen dat men al een land had, hè, waar al zoveel jaren opgebouwd wordt en geëchten, waar men zelfs in slavernij was en zo, en dat het nou maar eens ontgonnen moest worden. Maar toch staat het zo niet. Het gaat uitdrukkelijk om een nieuw land, een land wat nog nooit ontgonnen was, en dat bevestigt wat ik al zei, namelijk dat het gaat om het nieuwe verbond en niet om het oude. Het gaat niet om ploegen, eggen en al die dingen meer die gebeuren in de oude schepping en onder het oude verbond, de werken der wet dus. Maar het gaat om dat wat tot stand zou komen onder het nieuwe verbond. Vandaar een braakland. Een nieuw land. Braakt u een braakland, staat er. Terwijl het tijd is de Heere te zoeken, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Let op de uitdrukkingen nou, want er worden nou gewoon agrarische termen gebruikt, hè. Het gaat om de landbouw en men kan wel zaaien, men kan ploegen, erger en wat dan ook. Maar als de regen niet komt, de Heer niet zijn regen geeft, dan komt er helemaal niks van terecht. Ook een principe wat vele malen in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament weer naar voren gebracht wordt. Het betekent dus dat men gehoorzaam zou zijn aan de Heer, want daar komt het gewoon op neer. Dat men hem zou dienen, opdat hij gerechtigheid en weldadigheid over hen zou brengen wanneer hij komt. Ja, ik ben niet zo'n ster in het Hebreeuws, anders zou ik u precies voorkouwen hoe het dan vertaald zou hebben moeten geworden en zo, hè, weet u wel. Maar daar begin ik maar helemaal niet aan. De strekking van het vers is ook zo heel goed te volgen. Zaait u tot gerechtigheid, maait u tot weldadigheid, braakt u een braakland. Dus begin wat nieuws, zoek het in een andere richting, want het is tijd om de Heer te zoeken. En totdat, dat kan net zo goed betekenen, opdat, want totdat, zowel als opdat, leidt naar het doel. Leidt naar wat er het resultaat van zou zijn. En het resultaat ervan zal zijn dat als hij komt, hij over u de gerechtigheid zal regenen. Over u de gerechtigheid regenen. Een mooie uitdrukking is dat overigens, want regenen, dat slaat natuurlijk op die landbouwtermen hier. Maar dat gerechtigheid komt over iemand, dat is nou precies wat later in de Romeinenbrief zo nadrukkelijk gezegd wordt. Hè? Want er staat dat de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. De gedachte is dus inderdaad dat het van boven komt en zich uitbreidt over allen die geloven. En omdat het hier gaat om agrarische termen, zal ik dan maar zeggen, dan heet het hier regenen. En dus regent het over allen. Allen namelijk die de Heere zoeken. Het is overigens opmerkelijk dat deze gedachte dat men de Heer zou zoeken opdat wanneer hij komt hij zijn gerechtigheid zou geven, is een gedachte die natuurlijk later in de Nieuwtestamentse brieven wordt aangehaald. Maar het is ook precies wat in het Nieuwe Testament gepredikt wordt. Niet alleen in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen, maar ook met name in de dagen van de apostelen. Ik denk met name aan Handelingen 3, waar we de tweede toespraak van Petrus vinden sinds de opstanding van Christus, sinds de uitstorting van de geest. Eigenlijk zou je moeten zeggen de tweede nieuwtestamentische preek die we maar kennen. En daar staat, betert u dan en bekeert u, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal, Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Er wordt precies hetzelfde gezegd, namelijk, de Heer is in de hemel, maar het is de bedoeling dat wij hem nu zoeken, opdat hij zal komen en opdat hij zijn gerechtigheid op u zou doen regenen. Daar komt het op neer. Opdat tijden der verkoeling, dat is een verkoelende regen gewoon hoor, zouden komen van het aangezicht des Heren. Wij in Nederland hebben wat moeite daarmee, met zo'n verkoelende regen, daar houden wij helemaal niet van. Maar in een heleboel andere landen is dat anders. Ik herinner mij van de zomer dat we een keer in de stromende regen in Zuid-Afrika, dus bij een tankstation stonden, waarbij de pompbediener tegen ons zei, wat een lekker weer hè. Dat is nice weather, dat vinden ze prachtig. Dat het een keer lekker regent. En daar stond je dan helemaal drijfnat en zo. En dat vinden ze mooi. Verkoeling. En dat nog wel terwijl het daar winter was op dat moment. Dus kan je nagaan. He? Maar dat ligt soms zo. He? In hete landen is dat een andere waarde dan bij ons. Maar hoe dan ook, tijden der verkoeling hebben te maken met regen. Desnoods de spade regen, want de vroege is in die zin al geweest. De spade, de late regen die alsnog zal komen over Israël in de toekomst. Maar hier wordt hetzelfde beeld toegepast op die dagen, want het zal duidelijk zijn dat men ook in de dagen van het Oude Testament de Heer zou moeten zoeken, opdat men vervolgens, wanneer hij komt, zou kunnen leven onder de zegeningen van het Nieuwe Verbond. Zo eenvoudig. Die waarheid die blijft gewoon staan. Die geldt in wezen bij ons ook nog precies zo. Alleen vullen we wat andere jaartallen in, maar de gedachte blijft volkomen gelijk. En hetzelfde gebeurt in de volgende bedeling weer. En in de daaropvolgende bedeling ook weer. En ook erover nadenken in al die voorgaande bedelingen ook. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Dus de bedoeling is dat het altijd de tijd is eigenlijk om de Heere te zoeken op totdat hij komen en opdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. En dan komt er een commentaar op weer eens in vers 13. Gij hebt goddeloosheid in gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid. Want dat is de De manier waarop zij geploegd en gemaaid hebben en gezaaid hebben. Kortom, zo hebben ze geleefd. In goddeloosheid en in verkeerdheid. En ze hebben daarom ook de vrucht der leugen gegeten. Dat kan niet anders. Want als je goddeloosheid geploegd hebt en verkeerdheid gemaaid hebt. Wel, dan is de vrucht daarvan leugen. Onwaarheid, leugen. Want gij hebt vertrouwd op uw weg. Uw eigen weg. Dat is eigenaardig, dat is moeilijk onder de mensen te krijgen vandaag aan de dag. Want tegenwoordig denkt men dat de uitdrukking dat iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen, dat dat de hoogste norm is die er is. Terwijl het in de Bijbel juist datgene is wat het sterkst veroordeeld wordt. Kijk, ik bedoel zo Adam en Eva, toen in die hof met die boom en zo, die deden wat goed was in hun eigen ogen. Iemand hield het hun voor en in hun ogen lag het goed. Er staat ook, zij zagen die vrucht en zag er aantrekkelijk uit. Het was mooi, goed om verstandig te maken enzovoorts. En ze deden wat goed was in hun eigen ogen en toen ging het dus verkeerd. En later wordt hetzelfde steeds herhaald van Israël, dat ze deden wat goed was in hun eigen ogen. Tegenwoordig heet dat democratie of zo. He. Er zijn nog een paar andere termen voor, maar daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar zo hier wordt het juist Israël verweten, gij hebt vertrouwd op uw weg. En dat is de fout. En dat is dus een weg die de verkeerde kant op leidt, en waarvan men dus inderdaad bekeerd moet worden, waarop men zou moeten terugkeren. Gij hebt vertrouwd op uw weg, op uw eigen raad, om dan eens een Bijbelse term aan te halen. En dat terwijl men zou hebben moeten vertrouwen op het woord des Heren, op de raad Gods uiteraard. Dus gij hebt vertrouwd op uw weg en op de veelheid uw helden. Oh, er waren mensen genoeg die vooraan liepen, dat zijn helden, hè, die vooraan liepen en die precies wisten hoe het moest. Maar ze hadden het allemaal zelf uitgedacht. En dat is precies verkeerd, want men zou het over moeten laten aan het woord van God, wat trouwens in rijke mate tot Israël gekomen was. Dus men heeft vertrouwd op meerdere helden, maar in plaats daarvan, op een veelheid van helden staat, dus op meerdere helden, maar in plaats daarvan had men moeten vertrouwen op slechts één held, die wordt ook zo genoemd in de Bijbel, één held, namelijk ja, Jehovah, de Heer. Het woord held wordt ook op hem van toepassing gebracht. Trouwens, in vers 12 staat, het is tijd de Heere te zoeken. Daar heb je die ene hel dus. Terwijl in vers 13 staat, gij hebt vertrouwd op de veelheid uwer helden. De Heere staat tegenover de veelheid uwer helden. En over de Heere wordt gezegd, hoor Israël, hoor. De Heere is één. Dat is makkelijk, is maar één. Veel helden is veel moeilijker. Die zijn het gewoonlijk onderling ook niet eens, dus dan wordt het weer zo problematisch, hè? Maar de Heere is één. Hem had men moeten zoeken, in plaats daarvan zocht men de eigen helden. En dan komen we in vers 14, want daar hebben we de consequentie daarvan. Daar staat, daarom zal er een groot gedruis, gewoon herrie, daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken, en al uw vestingen zullen verstoord worden, gelijk Salmon Bet Arbel verstoorde, ten dagen des krijgs, de moeder werd er verpletterd met de zonen. Daar wisten wij niks van, maar het staat er hierbij, dus het schrift verklaart zich hier zelf. Er zal dus een groot gedruis ontstaan onder uw volken. En als er herrie ontstaat onder de volkeren, dan weet u wat er aan de hand is. Dan is het ruzie, dan is het oneenigheid. En met als resultaat dat al uw vestingen, al uw sterke plaatsen dus, hè, verstoord zullen worden. Het is opmerkelijk dat deze vestingen een belangrijke rol spelen in de latere profetieën van Daniël. Denk met name aan Daniël 11, waar gesproken wordt over zelfs de God der sterkten, in de vestingen feitelijk. En het hele hoofdstuk komt dat woord vele malen voor. Daar gaat het om vestingen. Maar kennelijk is het daar de aanduiding van die plaatsen waarin heel nadrukkelijk het beest dat uit de zee opkomen zal, gediend zal worden. Kortom, waarin de koning van Babel gediend zal worden. In de toekomst heb ik het dus over. Zijn profetieën die nog steeds niet vervuld zijn. En het noemen van die vestingen hier legt daarom een verband met andere profetieën die nog steeds niet vervuld zijn. Dingen die verband houden dus met de zesde bedeling, de dagen van de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. En het is duidelijk dat eenzelfde verwijzing ook stond in vers 8. Bergen valt op ons, een heuvel bedekt ons, enzovoorts. Hier vinden dus weer zo'n verwijzing naar dagen die nog steeds niet gekomen zijn, maar nog steeds in de toekomst liggen. Al die vestingen zullen dus verstoord worden. Dat zal in de toekomst zo zijn. En er wordt een vergelijking gemaakt met Salman, ene Salman die Bet Arbel verstoorde toen het oorlog was, ten dagen des krijgs. Zodat je maar weer ziet dat de krijg hier, of de die uitdrukking, ten dagen des krijgs, de verklaring geeft van een groot gedruis onder uw volken. Want zo wordt het immers met elkaar vergeleken. Er zal een groot gedruis ontstaan onder uw volken, gelijk Salmon met Arbel verstoren ten dagen des krijgs. Dus dat grote gedruis is inderdaad oorlog. En verder, hoe dat precies zit met Salman die Bet Arbel verstoorde, dat weten wij eigenlijk niet. Maar er staat wel achter wat er gebeurde, namelijk de moeder werd er verpletterd met de zonen. En we weten niet wat het was, we kunnen er alleen maar naar raden en dat hoeven wij niet, want dat hebben anderen voor ons al gedaan. En ze zijn zo eerlijk om dat er ook bij te vertellen, dat ze dat geraden hebben. En ze raden dan dat het een plaats is, vermoedelijk ergens in het noorden van Jordanië, weet je veel. Ergens in het noorden, weet je wel. En dan en die Salman, dat zou dan een koning geweest zijn van Moab, die men kent onder de naam Salamanu. Salama, niet Salamo, maar Salamanu. Nou, dat zal dan wel. We weten het domweg niet. Komt verder in de Bijbel ook niet voor, dus ik kan er niks aan vertellen. Men zegt dus dat het ene Salamanu was, koning van Moab, die schatplichtig was aan Tiglath-Pileser, die in de Bijbel een kortere naam draagt. Hij heet daar gewoon Pul. Een weinig verheffende naam, denk ik wel eens. Pul, ja. Dat klinkt helemaal niet volgens meneer Bertex, professor Bertex. Die zou zeggen dat die e-klank, dat is weinig verheffend. Dat is dof, er zit geen klank in. Dus Pul is nou niet een naam die je zelf zou kiezen. Ja, kan ik ook niet helpen. Maar zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Nou, het was eigenlijk Poel dan vermoedelijk, hè. Maar goed. Tiglath-Pileser. Maar deze Tiglath-Pileser was ooit koning van Assur. En hij is ook degene die, onder andere degene die wordt aangeduid met deze term koning Jareb uit vers 6, weet u wel. Dat duidt op de koning van Assur, ongeacht hoe hij werkelijk heet. Maar hoe dat precies zit, we weten er allemaal niks van. Het zal dus wel zo wezen dat het, waarschijnlijk is het zo, dat zal ik het eerst wat anders vertellen, dat het zo'n soort gebeurtenis is als bij in het Nieuwe Testament, waar ineens gesproken wordt over de toren van Siloam, die op enige mensen viel die daar de dood vonden, omdat de toren omviel. Ik denk wel, het ding zal wel jaren scheef gestaan hebben, en toen waren er enige toeristen die net met de fototoestel klaar stonden, en toen viel de toren uiteindelijk op hen. Je vraagt je af wie het overkomen zal, hè? In Pisa, juist, ja. Goed, dat weten we dus verder niet. Maar het verhaal wordt niet verteld, het wordt alleen aangehaald in de Bijbel. Er wordt niet gezegd dat het gebeurde. Het wordt alleen aangehaald, er wordt een vraag overgesteld. Zie? En dan zegt de Heer, nou kijk maar uit, want misschien als je zo doorgaat, dan komt er over jullie een veel zwaarder oordeel dan wat er gebeurde met die mensen die onder die toren terechtkwamen, toen die omviel. Het was kennelijk alleen maar toeval, maar het wordt aangehaald als waarschuwing voor degene die de Heer niet dienen, want zij zullen onder zo'n oordeel terechtkomen. Dan komt er van bovenaf iets naar beneden vallen. Een steen die zelfs de hele aarde zal vullen en je zal hem maar op je tenen krijgen, hè? Maar goed, over Daniel hadden we het al gehad. Dus daar gaat het niet om. Maar ik denk dat dit net zo'n soort verhaal is. Er wordt een gebeurtenis aangehaald uit de dagen van Hosea, die wij verder niet kennen. En daarom wordt het gewoon erbij verteld. De moeder en haar kinderen werd er verpletterd. Waarom wordt dit verhaal dus aangehaald? Dat is makkelijk genoeg, want nou vraag ik u, hoe heet de moeder? Hè? Ja, Israël bijvoorbeeld. Ja. En hoe heette de zonen? Nou, Efraïm of Juda, Of zullen we het dan nog makkelijker maken en zeggen, de moeder heet Gomer en de kinderen heten Jezreel, Loruhama en Loami. Dan zijn we terug in Hosea. Dan hebben we een beeld van het volk als zodanig, dat is de moeder, en daarna de verschillende generaties die daaruit voortkomen, voorgesteld door de kinderen. Wel, wat hier wordt uitgebeeld, wat hier wordt aangehaald, is dat de moeder met de zonen verpletterd werd, zodat het een uitbeelding is van een oordeel wat over Israël zou komen. Misschien, zou komen. Maar het oordeel van Israël wordt in ieder geval vergeleken. Het oordeel wat de Heer zal brengen over Israël wordt vergeleken met deze gebeurtenis in Bet Arbel. Trouwens, Bet Arbel heet letterlijk, betekent letterlijk het huis van Gods hinderlaag. Huis, dat is gewoon plaats, huis, waar men woont, een huis. Een sterrenbeeld wordt zelfs zo genoemd, een huis. Een huis van Gods hinderlaag. En een Gods hinderlaag is een plaats die de Heer heeft aangelegd opdat men daarin zou vallen. Waarmee dus verondersteld wordt dat de val van Israël ook inderdaad Gods hinderlaag is. Men valt daarin. En het kan ook niet anders, het wordt een beetje gevaarlijk misschien om het te zeggen, maar... Nou, niet om het te zeggen, maar misschien begrijpt u het niet goed, hè. Gods hinderlaag zou best een beschrijving kunnen zijn van bijvoorbeeld Israël onder de wet. Want de wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar is krachteloos en onprofijtelijk vanwege de mens. Een mens zou ook niet in een hinderlaag hoeven te vallen, overigens, als je maar uitkeek. Als hij zijn kopje er maar bij hield. En dat is precies wat Israël dus niet doet. Gaat haar eigen weg, neemt geen waarschuwingen ter harte enzovoort. En valt in de hinderlaag. En dat verzin ik niet ter plekke hoor. Want die dingen worden vaak genoeg gezegd. Dat Israël inderdaad achterover zal vallen. In de kuil zal vallen. Of in de strik van de vogelvanger terecht zal komen. Of hoe het allemaal maar heten mag. Of in het net, in Gods net zelfs. Hij zal het vangen. Dat hoeft niet per se te gebeuren, maar zo zou het wel gebeuren. En daar gaat het maar om. Dus het huis van Gods hinderlaag, dat is inderdaad de beschrijving van de situatie waarin Israël terecht zal komen. Het zal juist door de wet verblind worden. Omdat het de wet ziet als wet. Omdat het de wet toepast op zichzelf. Omdat men denkt dat er niks zo belangrijk is als de mens. En als God wat zegt, kan het maar over één ding gaan, over de mens. Als God wat spreekt, spreekt hij over ons, is dan de veronderstelling. Hetgeen natuurlijk onzin is. Als God spreekt, spreekt hij over zichzelf. De meeste mensen doen dat trouwens ook. Nou ja, daar is dus niks bijzonders aan, bedoel ik maar, hè. Je mag dat van God zeker verwachten, dat als hij spreekt, dat hij ook spreekt over zichzelf. Hoe komen wij erbij dat hij over ons spreekt? Dat is ook niet zo. Hij spreekt over zichzelf, want God geeft zijn woord, maar hij is ook het woord. Dus hij spreekt over zichzelf. Of zo je wilt over zijn zoon, maar dat is wezenlijk niet wat anders natuurlijk. En als men dat niet ziet, dan struikelt men. Maar dat is een principe wat we vaak genoeg hebben aangehaald, dus ik laat het maar weer rusten. Hoor ook zij, de moeder werd verpletterd met de zonen. En dat is een gebeurtenis uit de dagen van Hosea kennelijk. En die wordt als voorbeeld gesteld voor het oordeel waarin Israël terecht zou komen. En waar is dat het resultaat van? Wel, er staat in vers 15, er staat namelijk... Alzo heeft Bethel ulieden gedaan. Kijk, en het moet ons duidelijk zijn dat er een verband ligt tussen Bet Arbel en Bethel. Hebben jullie dat? Bet Arb, El en Bethel. Alleen het Arab zit ertussen. Die hinderlaag zit ertussen. Maar verder komt de naam uitstekend overeen. De zaak is namelijk dat hier in vers 15 heel nadrukkelijk ineens Bethel genoemd wordt. Terwijl een paar versen eerder, namelijk in vers 5 en in vers 8, het nog Bet-Aven heette. Juist omdat het niet huis Gods was, maar een huis van zonde. Waarom heet het nou hier dan Bethel? Want dan zou je net zo goed hier kunnen lezen. Alzo heeft Bet-Aven uw lieden gedaan vanwege de boosheid. Uw boosheid. Dat kan heel goed dus, hè? Het resultaat van Bet-Aven, het resultaat van het huis der zonde, het resultaat van het dienen van het gouden kalf, zal ik dan maar zeggen, is natuurlijk dat Israël daardoor verpletterd zou worden. Maar er staat niet Bet-Aven, er staat Bethel. Het huis van God. En dan blijkt dat het oordeel wat over Israël zal komen, feitelijk het resultaat is van dat het huis Gods is. Israël is het huis Gods, of anders gezegd, Israël leeft in het huis Gods. Maar omdat men van Bethel maakt een Bet-Aven, omdat men van het huis Gods maakt een huis der zonde, maakt God er vervolgens van Bet-Arbel, namelijk het huis van Gods hinderlaag. De God woont daar wel, en Israël zou bij hem wonen, maar het zal daar blijken te vallen, want dat is de betekenis van dat hinderlaag. Dat wil zeggen dat er een hindernis geplaatst is, een hindernis als laagte wel te verstaan, zodat men in de hindernis valt. Dat is een hinderlaag. Dat is gewoon een greppel die je niet ziet dus. Maar de greppel is een kuil en de kuil is gewoon het dodenrijk en het geweld des doods en hoe het allemaal maar heten mag. Wel, daar valt men in. En zo is het ook, want daar leidt inderdaad het oude verbond toe. Tot de dood. Ja. En juist Israël, juist over Israël komt dit oordeel. Want Israël is het huis Gods, is het voorbeeld, is de eerste. En God gebruikt juist Israël om zijn weg, zijn werken ook te demonstreren aan de overige volken. Vandaar dat het juist Israël als het volk van God is waarover dit oordeel het eerst komt. Er staat er trouwens ook dat het oordeel zal beginnen bij het huis Gods. Bij Bethel dus. Nou ja, bedoeld is uiteraard het huis Gods, namelijk Israël, of zo u wilt, de gemeente, afhankelijk op welke bedeling je dat toepast. Hè. Dan gaan we even kijken naar vers 15. Alzo heeft Bethel jullie gedaan vanwege de boosheid, uw boosheid, vanwege de boosheid van uw boosheid. Het is niet alleen boosheid, maar het is boosheid dus in overtreffende trap. Dus het toppunt van boosheid. En dan staat er, Israëls koning is in de dageraad ten enenmale, in één keer dus, ineens uitgeroeid, afgesneden. En dat is een wat merkwaardige uitdrukking. Israëls koning is natuurlijk in de eerste plaats gewoon Israëls koning. Hoe heette de laatste koning van Efraïm, van het tienstammenrijk? Even een kleine overhoring. Hè? Hosea. We kennen drie Hosea's, maar dat is maanden geleden dat we dat besproken hebben. We kennen drie Hosea's. De eerste werd namelijk Jahosea genoemd. Daar kwam de naam van Jehovah voor. En wij kennen dat als Jehoshua, Jozua. Maar hij heette Hosea en de naam van Jehovah werd eraan toegevoegd. En de andere is onze profeet hier. En nog een andere is inderdaad laatste koning van het tienstammenrijk. Hosea. En vandaar de verbinding tussen deze profetieën van Hosea en de val van Samaria. Want daar hebben we het steeds over. De val van het tienstammenrijk. Maar hoe dan ook, Israëls koning is uitgeroeid of zal uitgeroeid worden. Natuurlijk slaat het op deze laatste koning Hosea, die inderdaad aan zijn eind komt via de koning Jareb, zal ik maar zeggen, de koning van Assyrië. Dat is ongetwijfeld zo. En dan moet ik wat zeggen over dageraad, want dat is wel mooi vertaald hoor, dageraad. En de vertalers die doen het gelukkig altijd heel consequent, althans in de Statenvertaling. Maar het is de vertaling van het woord shachar. Shachar staat bijvoorbeeld, dat is een van die termen die de hinde van de dageraad, ja, uit de psalmen. Ayelet of zoiets. Shachar. De hinde van de dageraad, dat zeg je niks misschien. Maar dat shachar, dageraad, dat is wel mooi, mooi bedacht. Maar het betekent eigenlijk gewoon zwart. Shachar betekent zwart. Zo is het ook inderdaad vertaald in vele gevallen. Alleen, zwart is een bijvoeglijk naamwoord. En de ageraad is een zelfstandig naamwoord. Met andere woorden, als men er niet onderuit kan het te vertalen als bijvoeglijk naamwoord, dan vertaalt men het met zwart. En als het een zelfstandig naamwoord is, iets zwarts dus, het zwarte, dan vertaalt men het niet met het zwarte, maar met de dageraad. Zodat onder sommige omstandigheden de dageraad eigenlijk niet zo'n goede vertaling is, maar het zou moeten zijn het zwarte. En dat kan dus ook. Israëls koning is in het zwarte ten enenmale uitgeroeid. Dat is een volstrekt correcte vertaling. En dan is de volgende vraag. Wat voor zwarte? Welk zwarte? Hoezo zwart? En dan zeg ik, zie vorige bandje. Want toen hadden we het over de Gemarim uit vers 5. Dat blijkt ook zwart te zijn namelijk. Waarom niet? Omdat er twee woorden voor zijn. Wat vind je van blank en wit? Hè? Om blond dan nog maar even te vergeten. Hè? Maar dat betekent toch ook hetzelfde. Je kunt toch gewoon synoniemen hebben. Dat heeft het Hebreeuws ook hoor. Dus dat is niet zo'n probleem. Ja, ja. Jaren geleden was jij bij, hè? Toen vroeg ik op de EBS een keer het verschil tussen, wat is dit, het verschil tussen dit en dat, evangelische bijbelschool. En toen was er iemand, dat was Ronald Lammers, ik weet zijn naam nog, die zei, nou, je schrijft het anders. En inderdaad, dat was volkomen juist. Dat was ook het enige verschil. Ik weet niet meer wat de vraag precies was, waar het over ging, dat ben ik vergeten. Maar het is goed om te onthouden. Het verschil tussen sommige woorden is dikwijls slechts dat je het anders schrijft. Heeft ook zijn betekenis, vaak in het Hebreeuws, maar daar gaat het nou niet om. Dat zwarte, dat is dus hetzelfde als het zwarte in vers 5. Het is een ander woord, maar het kan heel goed zo vertaald worden. En als het een bijvoeglijk naamwoord zou zijn, zou het ook zo vertaald zijn. En als u dat nog niet gelooft, komt u maar eens langs, zal ik u het lijstje geven, hè, van waar het voorkomt. Dan zult u dat zien. De dageraad is dan ook niet de ochtendschemering, en dat heb ik vaak genoeg staan te vertellen. De dageraad is niet de ochtendschemering, de dageraad is de tijd die verloopt tussen, laten we ruwweg maar zeggen, middernacht en zonsopgang. Dat wil zeggen, het is de tweede helft, de laatste helft van de tijd die er ligt tussen zonsondergang en zonsopgang. Aangenomen dat de zon ondergaat om 6 uur 's avonds en opgaat om 6 uur 's morgens, dan is de dageraad, de shachar, is dus de tweede helft, dus van middernacht, 12 uur zou ik maar zeggen, tot 6 uur 's morgens. Dat is het donkerste, het zwartste, koudste deel van de nacht. En als interessante toevoeging zeggen we er altijd maar weer bij, dat is de tijd waarin de mens het zwakst is. En als moeder het zwakst is, betekent dat het kind geboren wordt, dan moet ze het wel loslaten. Dus vandaar dat de meeste mensen in die tijd, in die zwarte nacht, geboren worden. Maar vervolgens is het ook waar dat statistisch gezien de meeste mensen ook in diezelfde tijd dus sterven. Tijd van zwakte, tijd van duisternis, het licht en dus leven ontbreekt, dat is het gevaarlijke punt. En als men door het gevaarlijke punt heen komt, door de crisis. Dat is een gevaarlijk punt, dus de omwenteling betekent het letterlijk. Als men daar doorheen komt, door het oordeel, want crisis is ook oordeel. Als men daar doorheen komt, wel, dan wordt het licht. Maar als men er niet doorheen komt, dan wordt het nooit meer licht. Dan gaat men in de zwarte nacht ten onder. De buitenste duisternis wordt het dan. Die gedachte is dat. Dus het is het gevaarlijke punt. En hier staat dat de Israëls koning is uitgeroeid in dit gevaarlijke punt. In het zwarte. In het diepste van de nacht. Wat aan de ene kant de verwijzing is naar die Baaldienst dus. Want die Gemarim was kennelijk de aanduiding voor Baalpriesters. In vers 5. Men diende andere goden. Maar aan de andere kant spreekt het ook over de afgoderij. Dus de duisternis waarin Israël leefde. Maar dat is één kant van het verhaal. Want er is nog een kant aan het verhaal. Want je zou Israëls koning natuurlijk ook gewoon helemaal met hoofdletters kunnen schrijven. En dan is het de echte uiteindelijke koning, de Heer Jezus zelf namelijk, die inderdaad ook uitgeroeid werd, althans zo is het vertaald in Daniel 9. De Messias zou uitgeroeid worden. En ook dat gebeurde in duisternis om twee redenen. De ene was natuurlijk de letterlijke duisternis die gedurende enige uren plaatsvond terwijl de heer aan het kruis hing en dus stierf. En de andere, Shachar, spreekt uiteraard over de geestelijke duisternis waarin het volk zich bevond. In die dagen, het was duister. Wel, dat was het licht der wereld, maar het licht werd uitgedraaid. Daar, hè? Dat is het Johannes-evangelie. Wandelt in het licht, zolang het licht bij u lieden is, enzovoorts. Maar helaas hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En ze kozen voor de duisternis en het werd dan ook duister toen het licht des levens uitgedraaid werd. Ik moet zeggen uitging, maar je kunt ook zeggen het werd uitgedaan. Dan zeg ik het nog netjes. Ik heb het over de dood van de Heer Jezus. Waarna wij natuurlijk ook nog een opmerking kunnen maken over deze psalmen. Waarvan steeds staat dat ze iets te maken hebben met Shachar. De dageraad, dus de hinde van de dageraad. Wel, dat zijn de psalmen die inderdaad gezongen worden en dus actueel worden in de situatie van verdrukking, de situatie van dood. Maar meer speciaal de dagen van de grote verdrukking. Want de psalmen blijven nog altijd actuele betekenissen houden in de dagen van de bekering van Israël in de toekomst. In de dagen van de grote verdrukking, waarin de minderheid, het overblijfsel, zich zal wenden tot de Heere. En in die zwarte nacht, van vrijdag op zaterdag, die nacht is dat, de Heer aanroept en deze psalmen zingt. Ja, ik bedoel niet letterlijk vrijdag op zaterdag, ik bedoelde dat overdrachtelijk. Van de zesde naar de zevende bedeling, dat weet u waarschijnlijk, hè? Nadat de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft, die duisternis bedoel ik, die duisternis van bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, die duisternis gaat het. Wel, in die duisternis zullen deze psalmen actueel worden. Psalmen die spreken over uitredding uit verdrukking en spreken dus over dat licht zal opgaan voor een volk wat in duisternis wandelt. Dat is het Shachar. Dan komt het oordeel door. En zo zit daar dus nog wel het een en ander aan vast. Maar hoe dan ook, er staat, de koning is in de dageraad ten enenmale uitgeroeid. Nogmaals, toegepast op de historie zeggen we, het gaat om de laatste koning van het tienstammenrijk, namelijk Hosea. En zo kwam het tienstammenrijk aan zijn eind. Maar het neemt niet weg dat wij daar toch in de eerste plaats een aanduiding in zien van de uitroeiing van de Messias zelf. Let ook vooral op dat enenmalen. Wat zou dat nou betekenen? Hoezo eenmaal? Kan hij dan ook tweemaal uitgeroeid worden? Nee, dat kan natuurlijk ook niet. Waarom eenmaal? Dat is heel eenvoudig. We hadden namelijk een veelheid van helden tegenover één heer in vers 13 en 12. En die ene heer wordt inderdaad eenmaal uitgeroeid. Die ene namelijk wordt uitgeroeid. Want dat ten enenmale, dat is natuurlijk wel aardig vertaald, maar dat betekent dat iets één keer gebeurt. En dan gaat het ongetwijfeld over die ene heer die één keer wordt uitgeroeid, wat tegelijkertijd inhoudt dat als hij bij de tweede keer verschijnt, dan zal hij dus niet uitgeroeid worden. Maar daarover spreekt het volgende hoofdstuk en daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo zijn we aan een zeer bekende Bijbeltekst toegekomen. Hosea 11 vers 1 is inderdaad een bekend vers, omdat het later toegepast wordt op de Heer Jezus. En daarom is het de moeite waard om erbij stil te staan. Er staat, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Daar hebben we het kind en de zoon in één adem genoemd, in hoofdstuk 11 vers 1... Als Israël kind was. Wel, dat woord kind is niet het normale woord voor kind, maar het betekent iemand die nog niet kan lopen, eigenlijk. Dat woord wat hier vertaald is met kind, betekent eigenlijk, of komt van een woord wat betekent tuimelen. Een beetje vallen en opstaan, zou ik maar zeggen. Onzeker zijn. Naar. Niet het normale woord voor kind, ook niet voor zoon. Het is een tamelijk onbekend woord. Dus dat wat nog niet lopen kan. En dat wordt later op teruggekomen, want dat is inderdaad dus de betekenis. Maar toen het dus nog niet lopen kan, een kind was, toen heeft de Heer het lief gehad, staat er, waarna later de zoon geroepen werd uit Egypte. Terwijl zoon een woord is wat spreekt over een volwassen man, over de erfgenaam. Zodat dat liefhebben van dat kind toegepast wordt op een deel uit de geschiedenis van Israël wat ligt voor de uittocht uit Egypte. Waarna het roepen van de zoon uit Egypte natuurlijk slaat op de gebeurtenissen rond de exodus, de uittocht, zoals we dat noemen. Het zijn dus twee verschillende dingen. Kindschap en zoonschap. Er komt trouwens overeen met een andere schriftplaats. Ik weet niet of er exact dezelfde woorden worden gebruikt, maar dat is uit Jesaja, waar staat een kind is ons geboren. Ik weet niet wat voor woord kind het is, maar het doet er ook niet toe. Een kind is ons geboren en dan een zoon is ons gegeven. Er zal wel Jalat staan voor een kind, waar het Engelse woord lad vanaf komt. Lad, een kleine jongen. Jalat. Ja, ja, het Engels staat soms heel dicht bij het Hebreeuws. Maar in ieder geval, een kind is geboren en een zoon is gegeven. Het kind spreekt over de, laten we zeggen, de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Het is een geboorte, het staat er ook, kind is ons geboren. Maar daarna staat er, een zoon is ons gegeven. En we weten allemaal langzamerhand wel dat die zoon ons gegeven werd in de opstanding van Christus. Het zijn dus twee verschillende dingen. Wel, zo vinden we hier ook twee verschillende dingen. Als ik het nou helemaal scherp omlijnd zou moeten zeggen, ik hou er niet zo van hoor, in dit geval, maar als ik het scherp omlijnd zou moeten zeggen, zou ik zeggen, toen Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad, dan zou dat slaan op de belofte, op de roeping van Abraham, zal ik maar zeggen, waarna de roeping van de zoon uit Egypte uiteraard slaat op de aanvang van de bedeling van de wet. Is misschien niet helemaal correct. Je kunt altijd nog een moeilijke vraag stellen en zeggen, hoe kan God nou Israël lief hebben als er niet eens in Israël bestaat? Maar dat hangt er maar vanaf hoe je de term Israël opvat natuurlijk. Maar hoe dan ook, toen het nog niet kon lopen, had God het dan lief. En later, toen het wel kon lopen, heeft God het geroepen uit Egypte. En dat is niet zomaar, want de uittocht uit Egypte wordt inderdaad genoemd een nawandelen van de Heer in de woestijn. Israël werd geacht de Heer te volgen naar de woestijn. Dat is de gedachte. Dat het over de uittocht gaat is duidelijk, want er staat bijvoorbeeld, het blijkt bijvoorbeeld uit de termen in Exodus. Ik zoek het maar eens even op. Exodus 4 is dat. Daar staat in vers 22 en 23 van Exodus 4. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon. Dat is het eerste wat de Heer zegt. Mijn zoon, en omdat we zouden weten wat zoon eigenlijk betekent, staat het erachter. Mijn eerstgeborene, wel dat woord wat daar staat, Bechoer. Het betekent helemaal niet eerstgeborene, het betekent dat het degene is die het hoogste erfrecht heeft. En als het wel eerstgeborene betekent, dan betekent eerstgeborene dat hij het hoogste erfrecht heeft. Zo zit die taal in elkaar uiteraard. Hè? Dus mijn zoon, en dan met nadruk, de zoon met het hoogste erfrecht, de zoon die het dubbele deel krijgt, die zoon, de belangrijkste, mijn eerstgeborene, is Israël. En dan, en ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En dat is het hele verband tussen de uittocht van Israël uit Egypte, de roeping van Israël uit Egypte, en het doden van alle eerstgeborenen in Egypte. Maar Israël wordt daar uitdrukkelijk aangeduid als de eerstgeborene, de zoon van God, en dus de grote erfgenaam. En als hier later in Hosea 11, dan staat uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dan sluit dat gewoon aan bij Exodus 4 vers 22, omdat het daar inderdaad gaat over de roeping van Israël als zoon, als erfgenaam, als eerstgeborene, Ephraim, dus uit Egypte. Dat zou helemaal geen problemen opleveren, want het past natuurlijk heel goed in het betoog van Hosea, waar het gaat om de erfgenaam, om de erfenis. Waren het niet dat ditzelfde vers ook wordt aangehaald in Matthäus 2, waar we het verhaal vinden van de Heer Jezus, die pas geboren is als kind. Hij kon nog niet lopen zelfs. En dan staat er dat tot Jozef gezegd wordt door de engel des Heren in vers 13 van Matthäus 2. Sta op en neem tot u het kind en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindje zoeken om hetzelfde te doden. Want zo was het in Egypte ook. Daar zou ook de eerstgeborene gedood worden. En hier staat ook, Herodes zal het kind zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kind en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hier staat dat het gezegd was van de Heere, gezegd van de Heere door de profeet, zodat het dus feitelijk gezegd werd over de Heere door de profeet. Maar in Hosea 11 wordt het niet gezegd over de Heere, maar over Israël. Hoe is dat? Wel, heel eenvoudig. Het bevestigt wat wij al jaren weten en ook lopen te vertellen, dat de profetieën in de Bijbel niet, dat de profetieën in de Bijbel weliswaar gegeven worden aan Israël en spreken over Israël, rechtstreeks op Israël worden toegepast, maar ze hebben een veel diepere en veel hogere betekenis dus eigenlijk. Want ze worden toegepast op de Heer zelf, op de Heer Jezus zelf. God spreekt niet over Israël, God spreekt over zichzelf, over zijn zoon, over zijn werk enzovoorts. Dat blijkt nou hier, want dan hebben we een profetie over, het woord van de profeet bedoel ik dan, hè, over Israël. En dat blijkt gewoon toegepast te worden op de Heer Jezus. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het eigenaardige feit doet zich voor als we deze versen naast elkaar leggen. Dus het is dan Hosea 11 vers 1 en Exodus 4 vers 22 en 23 en Matthäus 2 vers 15, dan zien we dat het kind dat nog niet kan lopen is in Egypte en zodra het lopen kan, gaat het uit. Want hoe lang bleef de Heer in Egypte? 2 jaar, hè? Bekend, hè? Dus en daarna, nou, toen kon hij lopen, ongetwijfeld. En toen werd er gelopen uit Egypte. Dus precies zoals het in Hosea 10 vers 1 staat over Israël. Nou, dat is niet uniek, want om maar eens wat te noemen wat ik recent besproken heb ergens. Alle psalmen spreken over Israël, maar daarom juist spreken ze over de Heer Jezus. En weet u nog dat er ooit eens iemand was? Nee, hij was een zwarte en dat bent u niet, broeder Van Ingen. Er was ooit eens iemand die las in de wetrol. Hij las in de rol van Jesaja. En de man begreep het wel, maar hij had maar één vraag. Er werd aan hem gevraagd, verstaat gij wat gij leest? En toen zei hij, ja maar, er was maar één probleem. Want wat hij las was niet zo moeilijk te begrijpen, maar de vraag was eigenlijk over wie ging het? En dat is ook de enige vraag die je moet stellen. Over wie gaat het? Hij zegt, over wie zegt de profeet dit? Zegt hij dit over zichzelf of spreekt hij over een ander? En een kleine variant erop hadden we al eerder gehoord. Uit de mond van Johannes de Doper. Zijt gij degene die komen zal of verwachten wij een ander? Dat is altijd het probleem in verband met het woord van God. Over wie gaat het eigenlijk? En dat is een probleem wat wij slechts hebben. We hoeven het niet te hebben, maar we hebben het dikwijls. En dat komt omdat die profetieën niet over maar één gaan, maar over meerdere. Want natuurlijk, kijk, wat die kameling las, was Jesaja 53. En wij, christenen, wij weten allemaal dat dat gaat over de Heer Jezus. Jawel, over de lijdende knechten zeer, dat weten we allemaal. Hè? Maar het punt is dan toch dat vanuit Jesaja 53 zelf, van Jesaja in het algemeen, gemakkelijk aan te tonen is dat de knecht des Heeren Israël is. Israël is die knecht des Heeren. Het Jodendom zegt dan ook, wel, Jesaja 53 gaat over ons, gaat over Israël. En ze hebben gelijk. En wij zeggen, het gaat over Christus. En dat is ook waar. Zolang we maar niet zeggen, nee, maar het gaat over Christus. Want het is allebei waar. Het gaat over Israël en het gaat over Christus. Hetzelfde is waar wanneer we bijvoorbeeld bestuderen het boek Jona. De profetieën van Jona, de figuur van Jona. Precies hetzelfde. Het gaat over Israël. Israël zou ook het teken van Jona ontvangen. Maar het teken van Jona gaat net zo goed en in zeer hoge mate over de Heer Jezus zelf. Maar dat komt omdat de Heer Israël is. En als we aan het eind van het verhaal zitten, dan kennen we maar één Israël. En dat zijn al diegenen die in Christus zijn. Want buiten Christus is niks. Oh, zeker geen Israël, maar sowieso niks, dus dat maakt niks uit nou, hè. Dus dat is het verhaal. Hij is dat. Hij is de personificatie van Israël. Hetzelfde geldt in de tijd voor Mozes, want er wordt later gezegd dat God Mozes uit Egypteland heeft uitgeleid. En Israël ging wel met hem mee, maar wie er ook maar mee ging, maakte niet uit. Voor zover ze met Mozes meegingen, waren ze in Mozes gedoopt, zegt 1 Korinthe 10. Is niet zo, 1 Korinthe 10. Maar ze waren in Mozes gedoopt en dus met Mozes waren ze Israël. Mozes was dus Israël. God deed alles ten behoeve van Israël. En God nam het zelfs zo letterlijk dat hij op een gegeven moment tegen Mozes zei: ik geloof dat ik het hele volk maar uitroei op jouw naam, Mozes. Dan begin ik met jou overnieuw. Ben jij Israël? Dat kon ook heel goed. Maar het punt is dat de Heer ook werkelijk dat doet. Alleen, hij deed het niet in de dagen van Mozes, maar hij doet het in de dagen van de profeet als Mozes. Want hij roeit inderdaad het hele volk uit. En hij begint met die andere Mozes overnieuw. En dat is uiteraard Christus. Inderdaad, zo is het. Daar gaat het nou maar om dat we die parallel zien. Het een sluit het ander niet uit. En als argument voor die hele redenering heb ik Hosea 11 vers 1. Wat toegepast wordt in Hosea 11 vers 1 op Israël. Maar in Matthäus wordt het toegepast op de Heer Jezus. Zodat je ziet dat de profetieën die beide toepassingen minstens hebben, dat zijn ook de belangrijkste eigenlijk, toepassing op Israël en op Christus. Daarvan afgeleid is de toepassing op de gemeente, die immers het lichaam van Christus is. Ja, wij zijn ook verlost uit Egypte, maar wat de gemeente betreft gelden deze dingen uitsluitend in de geestelijke betekenis. En inderdaad, dat is volkomen juist, we zijn ook uit het diensthuis uitgeleid en onderweg naar het beloofde land en inmiddels in de woestijn enzovoorts. Zo is het nou eenmaal. Sommigen zeggen dat niet hardop, maar diezelfde die het niet hardop zeggen, geloven het in de praktijk wel. Want er zijn heel wat mensen die over terugdeinzen om dit zo te zien, dat wij uit Egypte verlost zijn. Dan zeggen ze, dat is toch Israël wat uit Egypte verlost is? Zijn wij toch niet? En zo. En we zijn toch niet onder de wet en dat soort dingen. Hè? Zo is het. Maar aan de andere kant passen ze wel al die geschiedenissen van Israël in de woestijn op ons toe. Omdat de Bijbel het zelf ook doet. En ze hadden redenvoeringen over de betekenis van de tabernakel voor ons. Ja, inderdaad, maar die tabernakel was wel dat heiligdom in de woestijn. Precies, zo is het. Dat bevestigt de regel, maar men zou de regel moeten zien in plaats van alleen de argumenten. Men zou de regel moeten zien, de regel is dat al deze dingen op vele omstandigheden steeds opnieuw van toepassing gebracht worden. Nou goed. Daar komen we dan nog wel eens op terug. En we hebben het in de tijd al aangehaald toen we gesproken hebben over Ami en Lo-Ami en Rugama en Lo-Rugama en wie dat nou eigenlijk is. Hè? Dat blijkt ook toegepast te worden op Israël, op de heidenen, op de gemeente, of hoe je dat maar zegt. Vele malen. En zo is het hier dus ook. Het gaat gewoon om het principe, niet om een specifieke waarheid, maar om het principe dat God zijn zoon roept uit Egypte. Wie die zoon is, dat kan verschillend zijn. En het Egypte, dat kan ook verschillend zijn. Hangt er vanaf hoe wijd of hoe smal je het opvat. En in de meest smalle betekenis is het, het is de Heer Jezus zelf, Jezus van Nazareth, die inderdaad uit Egypte geroepen werd toen hij lopen kon. En die gebracht werd naar Nazareth en daar Nazarener, dan wel Nazoreer werd enzovoort. Jezus, de Nazarener, die later gepredikt wordt in Handelingen 2 en 3. Dat verhaal, maar dat is het meest smalle, maar tegelijkertijd de hoogste toepassing. Maar meer algemeen slaat het op Israël. En zelfs is het zo dat het niet alleen slaat op het verleden van Israël, maar zelfs de toekomst van Israël. Dat ook de toekomstige verlossing van Israël gebeurt naar het model van Exodus. Dat wil zeggen, ook de toekomstige verlossing van Israël wordt in de Bijbel vergeleken met de verlossing uit Egypte. Omdat het van dezelfde aard is. En dan gebeurt het op gelijksoortige wijze. Nou, daar gaat het maar om. Dus uit Egypte heb ik mijn zoon, de erfgenaam, Ephraim dus eigenlijk, geroepen. En dan komen we bij vers 2. Ik moet nog wat zeggen, anders kan ik vers 2 niet verklaren. Er staat niet alleen, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, maar dat roepen heeft de betekenis van dat tot iemand geroepen wordt. Dus men had ook kunnen vertalen, ik heb tot mijn zoon geroepen in Egypte, waardoor hij uitging. Dat wil zeggen, de Heer was buiten Egypte, de Zoon was in Egypte en van buiten Egypte riep God tot Israël dat in Egypte was. En toen ging het op het geluid af en ging dus Egypte uit. Dat is de gedachte. Want als er geroepen wordt, dan wordt er weliswaar geroepen uit, maar er wordt altijd, het gaat altijd alleen maar doordat er geroepen wordt tot. Want je hebt de roepende, weet je nog, Romeinen 9. Maar goed, hè? Dat heeft te maken met de verkiezing der genade en zo, de roeping. Hè? Nou goed, maar er is iemand die roept en er is iemand die geroepen wordt. Wel, de Zoon werd geroepen, maar er werd dus geroepen tot de Zoon. En als je dat niet ziet, snap je vers 2 niet. Want vers 2 staat, maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg, enzovoorts. Wie riepen dan? Kijk, als je die uitleg niet had, dan weet je alleen maar over dat iemand geroepen werd, in vers 1. Maar de gedachte is dat ook iemand riep. Dat was de Heer zelf. En de Heer riep tot Israël, niet alleen letterlijk bij de uittocht uit Egypte via Mozes en Aaron eventueel, maar de Heer heeft Israël altijd, overdrachtelijk en wat wijder, geroepen uit Egypte. Met zijn stierendienst, weet je nog? En later Israël in de dagen van Hosea was als het ware in Egypte, was in ieder geval in slavernij en diende die kalveren. Waar kwamen die nou vandaan? Nou, gewoon letterlijk, in de letterlijke betekenis uit Egypte. Daaruit waren ze gehaald, daaraan waren ze ontleend, maar dat heb ik vorige keer al uitgelegd. Dus Israël was in overdrachtelijke zin altijd nog in Egypte. En de Heer heeft dus altijd tot hen gesproken, niet alleen via Mozes en Aaron, maar later door de richteren, maar zullen we gewoon maar zeggen door de profeten. Want daardoor gebeurde dat. Door de profeten en misschien door de koningen. Maar in ieder geval, God heeft zijn dienstknechten gestuurd, die dan prompt altijd profeten genoemd worden, om tot Israël zijn woord te brengen. God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Zie, dat is altijd gebeurd. God is altijd geroepen tot Israël. Let wel, nooit gediscussieerd. Dat deed Israël. Dat is trouwens Israël eigen om te discussiëren, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar God heeft altijd Israël geroepen, daar viel niet over te discussiëren. De Heer riep hen, en later wordt er gezegd door die Heer zelf, wel, mijn schapen, echt wat echt mijn schapen zijn, die kennen mijn stem, en die horen mij, en ze volgen mij, enzovoorts. En het waren ook diegenen die de stem kenden, die hem volgden en die hem nawandelden in de woestijn. Ik meen dat die tekst die ik nou steeds citeer in de tijd dat ik met u heb aangehaald, in verband met de sluiting van het huwelijk en het geven van het ja-woord bij de ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Dus ik kom er nou maar niet op terug. Maar vers 2 komt hier terug en zegt wel, er waren er die tot hen riepen, of namens de Heer tot hen riepen. Maar zij gingen van hun aangezicht weg. Dus gelijk zij hen lieten riepen, of toen, wat je daar maar in wil vullen, toen zij hen lieten riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Dat wil zeggen, de Heer stuurde profeten naar het volk, maar het volk keerde zich juist af van de profeten. Ze hebben de profeten ook gewoonlijk gedood. Ja, er waren uitzonderingen, maar de regel was volgens de Heer dat de profeten gedood werden. En dat staat hier dus ook. Zij wenden zich af. Ze keerden hun aangezicht af. In plaats van dat zij op het geluid van de stem des Heren afgingen, wenden zij zich van de Heer af. En zij offerden aan de Baals. Die zwarten dus, weet u wel. Ze offerden aan de Baals. En rookten aan de gesneden beelden. Dus het offeren en roken is natuurlijk synoniem. En Baals zijn gesneden beelden. Niks anders dan dat. En dan wordt in vers 3 teruggekomen op vers 1. Want het kind van vers 1 kon immers alleen maar een beetje tuimelen, zoals na Arnoemo vertaald wordt. Maar de Heer zegt, ik nochtans leerde Ephraim, hetgeen synoniem is met Israël, Ephraim, de eerstgeborene, hè? Ik nochtans leerde die eerstgeboren zoon, dat kind, gaan. Hij kon niet lopen, maar ik heb hem lopen geleerd. Daarna staat er hij, maar het is nog steeds de Heer. Hij nam ze op zijn armen. Zij genadig dat van de eerste persoon enkelvoud overgeschakeld wordt naar de derde persoon enkelvoud. Maar dat komt nog wel eens wat vaker voor. Het bekendste voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in Zacharia 12. Ja. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En daarna, zij zullen over hem rouw klagen. Precies hetzelfde, van ik. De ene keer wordt gezegd ik, en de andere keer wordt er gezegd hem, of hij. En dat is hier ook zo. Ik leerde Efraïm gaan, hij, maar het is ik uiteraard. Hij nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Daar heb je het weer. Wordt weer teruggeschakeld naar ik. Dat is een verwijzing, overigens weer, naar de wet. Naar bijvoorbeeld Deuteronomium. Ik zoek het maar weer even op. Het zijn niet zulke bekende versen natuurlijk, maar niettemin worden ze hier aangehaald. Deuteronomium 1. Vers 30, daar lezen wij. De Heere uw God, die voor uw aangezicht wandelt, en u roept ongetwijfeld. De Heere uw God, die voor uw aangezicht wandelt, die zal voor u strijden naar alles wat hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte. En in de woestijn waar gij gezien hebt dat de Heere uw God u daarin gedragen heeft. Als een man zijn zoon draagt op al de weg die gij gewandeld hebt totdat gij kwaamt aan deze plaats. En hier wordt het verondersteld dat de Heer hem gedragen heeft uit Egypte. Het kon niet lopen, maar de Heer leerde het lopen. Want het moest nou eenmaal lopen. En dat is ook wat later aangehaald wordt in Deuteronomium 32. Vanaf vers 10 eigenlijk. Dan vinden we dezelfde waarheid. Deuteronomie 32. Hij vond hem in een land der woestijnen, in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij leerde hem dus lopen, bijvoorbeeld. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt. Ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Want dat werd net gezegd in Deuteronomie 1. De Heer droeg Israël. Wel, zo leidde hem de Heere alleen, let op alleen, de Heer alleen, weet u wel, de koning van Israël is één en hij is ten eenenmale uitgeroeid en hier is weer alleen de Heer. Zo leidde hem de Heer alleen en er was geen vreemd God met hem, geen Baal, was niemand anders bij. En dus heeft Israël ook maar één te dienen, namelijk die ene die hen uit Egypte land heeft uitgeleid. Gelijk het eerste woord van de wet ook zegt. Hetzelfde komt trouwens later nog voor in Jesaja, want die haalt het ook aan. Jesaja 46. Dus dat. Jesaja 46 vers 3, daar wordt het nog sterker gezegd. Er staat, hoor naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt, van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, enzovoorts. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen, namelijk, of en, ik zal dragen en redden. Wel, dat is wat de Heer zou doen. Hij leerde het lopen, maar hij droeg het ook. Hetzelfde verhaal wordt trouwens verteld over de herder die het schaap draagt. Bijvoorbeeld de woestijn in of zo. Hè? Goed, dan ga ik terug naar Hosea 11. Waar stond in vers 2, in vers 3 was het. Ik nochtans leerde Efraïm gaan, hij nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. En dat is ongetwijfeld ook een verwijzing naar de Torah. namelijk naar Exodus 15 deze keer. Dat zijn heel bekende versen. En dat komt omdat ze zo zeer misbruikt worden. Dat heb je soms. Sommige versen zijn bekend omdat ze misbruikt worden. Dat is Exodus 15, vers 26. Waar staat: is het dat gij met ernst naar de stem des Heer uw Gods horen zult en doen wat recht is in zijn ogen en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Dat is interessant. Want als je, even de hand bij het vers houden, hè. Het is interessant, want er staat: ik ben de Heere, uw heelmeester. En ik heb heel wat predikingen meegemaakt, want ik stond erbij en ik keek ernaar, hè. En ik luisterde ernaar. Ja, ik moest er wel eens spelen soms, hè. Ik heb heel wat gezien toen. Maar er werd daarover gepredikt: ik ben de Heere, uw heelmeester. Gelooft u dat de Heer in ons midden is? En dan zei iedereen ja, hè. En gelooft u dat de Heer u genezen kan? En dan zei iedereen ja. En dan volgens weer: en zal de Heer het ook doen? Gelooft u dat de Heer het ook doen gaat? En dan zei iedereen ja, maar het gebeurde niet. Nee, dat is om een lang verhaal kort te maken. Het gebeurde niet. Waarom niet? Moet u dat vers eens lezen? In de eerste plaats moet ik natuurlijk zeggen dat het vers letterlijk gewoon toegepast wordt op Israël. En in verband met de prediking van het koninkrijk wordt het ook inderdaad zo vervuld. En ik heb zojuist al een keer gezegd, ook op de gemeente zijn die versen van toepassing. Alle profetieën zijn ook op de gemeente van toepassing, maar uitsluitend in de geestelijke betekenis. Zodat er hier, als je dit toepast op de gemeente, gaat het om geestelijke ziekten, krankheden, voor mijn part afwijkingen, want een ziekte is niks anders dan afwijking natuurlijk. Dan gaat er iets fout, hè? Ja. Nou goed. Dus je kunt het in ieder geval nog niet letterlijk toepassen. Maar als je het letterlijk toepast, dan moet je eens kijken wat er staat. Er staat: ik zal geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. Als dus de Heer de heelmeester is zoals het hier staat, betekent het dat men niet ziek wordt. Niet dat men genezen wordt, betekent dat men niet ziek wordt. Nou ja, goed, dan moet je dan dus onderuit kletsen. Maar hier wordt, hè? Want dan is het dus al fout gegaan als je ziek geworden bent. En dat betekent dat de Heer zijn werk als heelmeester dan dus niet gedaan heeft. U ziet, deze heelmeester is betrokken bij de preventieve gezondheidszorg. Of hoe heet zoiets? Ik moet die term altijd even ter plekke verzinnen. Want, hè, maar zoiets is dat, hè? Maar goed, hoe dan ook. Het is inderdaad zo dat in verband met de openbaring van het koninkrijk de Heer de zieken zal genezen en daarna hem gezond zal houden. Want daar gaat het natuurlijk om. En hier in Hosea 10 wordt ongetwijfeld deze waarheid uit Exodus 15 aangehaald. Egypte wordt er notabene bij genoemd. En daar hebben we het steeds al over, over die uittocht uit Egypte. En de roeping van Israël uit Egypte. En in dat verband staat: ik was degene die ze genas. Nou, zo is het ook. Dus allemaal verwijzing naar de dingen die in het verleden gebeurd zijn. Dan komen we in vers 4. Waar staat: ik trok ze met mensenzelen. Wel, zelen zijn touwen eigenlijk gewoon, hè. Maar omdat het woord touwen er ook al een keer staat, dan moeten we weer een synoniem bedenken. En dit keer heeft men niet koorden genomen, maar zelen. Ja, garen, dat lijkt me ook een beetje dun. Maar het zou ook gekund hebben, hè. Strikken, dat doen ze ook nog wel eens. Maar goed, dit keer zelen. Ik trok ze met mensenzelen. Dat begrijpen wij natuurlijk. Die was nou mensenzeel, hè. Ik heb wel mensen die andere mensen een zeelt noemen, maar dat is weer wat anders. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Hè? Maar wat is nou een mensenzeelt? Wel, dat staat erachter. Dat staat erachter. Dat staat: met touwen der liefde. Touwen der liefde. En touwen der liefde is gewoon liefde. Want die touwen is dat wat bindt en liefde is dat wat bindt. Dus als hij staat, ik trok ze met mensenzelen, betekent het gewoon dat God die mensen lief had. En dat is bovendien een menselijke gedachte, is ook een manier waarop mensen aan elkaar verbonden worden, of gebonden worden, want zo leggen sommigen dat dan ook uit, meestal naderhand pas, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Nee, ja, nou goed. Wat dat betreft is Nederlands veel subtieler dan Hebreeuws. Want daar is het gewoon gebonden of verbonden, dat maakt niks uit. Hè? Als je verbond hebt, ben je gebonden. Hoe dan ook, wat hier staat is dat de Heer hen tot zich trok. Wij hebben een term, ik weet niet waar die vandaan komt, met koorden der liefde. Ik weet niet, dat is een term die schijnt nogal aan te spreken. Dat is bekend geworden. Maar daar gaat het hier over. Men wordt aan elkaar gebonden, ook op menselijke wijze, gewoon door liefde. De Heer had hen lief, dat wordt vaak genoeg gezegd. En we hebben het in het verleden, ook bij de bespreking van de eerste hoofdstukken van Hosea, ook vaak genoeg genoemd. Dus ik trok ze met mensenzelen, namelijk met touwen, of koorden dan, der liefde. Ik was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichten en ik reikte hem voeder toe. Hier is Israël ineens weer een dier, namelijk een koe. Nou, het zou wel een os geweest zijn hoor. Het is hier kennelijk weer mannelijk. Maar het was dan toch die os die aan het ploegen was of eggen of hoe dat allemaal maar heette in vers 11 enzovoorts. En maar de gedachte is van een dier wat zo geleid wordt dat het een bit in de mond heeft. Je kunt namelijk een dier een juk op zijn schouders leggen, dat is één ding. Het andere is dat een dier in slavernij gebracht wordt, dat wil zeggen geleid wordt, door het een bit, en dus een juk eigenlijk, in de mond gelegd wordt. Door een puur Bijbelse gedachte, die in het Nieuwe Testament ook nog vele malen wordt aangehaald. Bij Jacobus bijvoorbeeld, en in de Openbaring ook. Door het bit, wat in de mond van een paard bijvoorbeeld gelegd wordt, wordt het dier geleid. Het is een juk wat dus ligt op de onderkaak. En als het dier gevoerd moet worden, wordt het bit uitgedaan, wordt het niet langer geleid, krijgt het vrijheid en kan het gaan eten. Want met het bit in de mond is dat enigszins moeilijk. Ja, het kan wel, hangt van het bit af, maar dat is een beetje moeilijk. Nou, die gedachte is dat dus de Heer het bit uitdoet, ieder heet het dan juk. Maar hij haalt het juk van de onderkaak, want een kinderbak, dat is de bak namelijk je kin, dat is deze bak. We noemen het ook wel eens een centenbak, voor alles die ver naar voren komt. Ik kan het niet zo ver als mijn vader. Hè? Ja, die kan die dingen vaak veel beter, hè. Maar goed, een kinderbak, dat is trouwens nog opmerkelijk. Er zit een heel verhaal aan die kinderbak vast, maar dat is een beetje moeilijk te vertellen. De kinderbak blijkt namelijk ook een bak met water te zijn, onder omstandigheden. Bij andere gelegenheden in de Bijbel. Dat klopt ook, want er staat ook water in. Wat zal u gedacht zijn hoe lang ik daarover heb moeten nadenken in de tijd? Bij de geschiedenis van Simson, die de Filistijnen doodsloeg met een kinderbak. En toen werd er verondersteld water uit te komen, zoals uit sommige vertalingen blijkt. Een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk, hoe kan er nou water zitten in een kinderbak? Maar ja, dat is helemaal vanzelfsprekend. Natuurlijk zit daar water in. Dat is gewoon de onderkaak. Alleen wij denken aan het bot. Maar de Bijbel denkt gewoon aan de hele kaak, compleet en alles. En daar staat water in. Ja, wij noemen dat dan weer anders, speeksel. Maar het heet gewoon water, mondwater. En het water in de mond is een beeld van het woord. En u hebt misschien al eens gemerkt dat het ook heel moeilijk is om woord voor te brengen zonder daarbij water. Juist. U zou deze microfoon eens moeten bekijken. Die heb ik niet nieuw gekocht, maar die, ja, inderdaad, ik heb erbij. Die heb ik eerst moeten ontroesten. En deze is in ieder geval op deze plek helemaal kaal, omdat iemand hem kennelijk altijd zo voor de mond gehouden heeft om erin te zingen of wat er voor door moest gaan. Daar zullen we het verder dus maar niet over hebben. Maar er zit een hele vlek op. Nou, dat komt daarvan, dat komt van het vocht. En vroeger waren we op de kermis wel eens geweest. Ja, dat was voor mijn bekering. En toen was ik 3. Een jaar of 20 geleden dus. Maar die kent u ook al. Daar zagen wij lui die hadden zo'n goedkope plastic Ronette microfoon.